Ahoy! Er wordt wel eens gezegd: hoe ouder, hoe zotter. En ik moet het nog gaan geloven ook. Maar ik vind dat niet erg, integendeel. Het houdt het hart jong. Waarom die maskerade? Omdat er kapers op de kust zijn. Het is voor ons christenen alle hens aan dek. Heel langzaam maar zeker is de piraterij, want ik noem ze piraten. De Bijbel heeft daar een ander woord voor. De Bijbel noemt ze roofgierige wolven in schapenvacht. En ze zijn bezig om onze kerken binnen te dringen, met pogingen om ons nieuwe visies op te dringen. Ik krijg dagelijks op mijn computer de hoogtepunten van het dagelijks nieuws, doorgestuurd van de redactie, de VRT. En een goede week geleden werd door de media het volgende bericht de wereld ingezonden. En het was de titel die mijn aandacht trok. En die ging als volgt. Kerk moet meer respect tonen voor homoseksualiteit en moderne relaties. En ik citeer verder. De Antwerpse bisschop Johan Boni vindt dat de katholieke kerk homoseksualiteit moet accepteren. Net zoals in vitro fertilisatie en ongehuwd samenwonen. Professor en theoloog Thomas Knieps van de KU Leuven zegt hierover het volgende, en ik citeer: misschien zal een bepaalde groep binnen de kerk niet tevreden zijn, maar een groot aantal gelovigen zal opgelucht zijn met dit initiatief van Boni. Al dus Knieps. En hij vervolgt: het is een grote bemoediging voor theologen die al lang aandringen op een andere visie. Vandaar deze outfit, want dit is regelrechte piraterij tegen het woord van God. Dit bericht van bisschop Boni komt er met het oog op de bisschoppensynode die weldra zal plaatsvinden in Rome. En die gaat over gezin en relatie. Als datgene wat ik net geciteerd heb in Rome wordt bevestigd, dan houd ik mijn hart vast, want dan is het hek van de dam. Dan worden de poorten van de kerk wagenwijd opengezet en rolt men de rode loper uit voor onwaarheden en immoraliteit. En allemaal zogezegd onder het goedkeurend oog van God. En ik ga er nog een citaat aan toevoegen, maar ditmaal een citaat van 2000 jaar geleden, waar Paulus het volgende bericht stuurde naar Timotheus. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. En dit is precies wat nu aan het gebeuren is. Er is een misleidende boodschap die vandaag de dag gebracht wordt en die vele mensen op het verkeerde spoor zet. En dat geldt niet alleen voor de katholieke kerken. Ik richt mij echt niet naar één bepaalde denominatie, want dit gevaar kan elke kerk binnensluipen. Ook bij protestantse kerken, evangelische, pinkstergemeenschappen en noem maar op. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik wist niet dat het woord van God een andere visie nodig had. Deze nieuwe visie, die blijkbaar toegejuicht wordt door theologen, die komt beetje bij beetje onze kerken binnen. Vandaag wordt het randapparatuur aangevallen, Maar hoe lang gaat het nog duren alvorens men ook de pijl richt op de kern van ons geloof? En gaat men het verlossingswerk aan het kruis in vraag stellen? Dit bericht van de katholieke kerk was voor mij voldoende reden om vandaag te praten over de kern van ons geloof, namelijk het verlossingswerk van Jezus Christus. Beseffen wij nog wel wat Christus voor ons gedaan heeft? In het lied Mijn Jezus, ik hou van u, hebben we de tekst aangehaald, want u nam de straf op u die ik had verdiend. Menen we dat wel? Heb ik dan een straf verdiend? Ik heb toch niets verkeerd gedaan? Verlossingswerk. Van wat moet ik dan wel verlost worden? Daarom wil ik vandaag deze heel belangrijke vraag naar de voorgrond brengen. Waarom moest Jezus voor ons sterven? Maar voor we verder gaan, zou ik graag eerst het verdere verloop van de preking onder zijn leiding willen plaatsen. Ik zou eerst de zegen willen vragen. Dus laat ons nog even de hoofden buigen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier vandaag mogen samenkomen. Dat wij u mogen loven en prijzen met liederen en dat wij mogen luisteren naar uw woord, Heer. Heer, u kent de problemen die op ons afkomen. U kent de piraterij, Heer. De roof hier gevolgd van in schapenvacht. Maak ons daarvoor alert, Heer. Heer, ik wil u vragen dat de woorden die vandaag gesproken worden, dat woorden zijn die geïnspireerd zijn door u en die gesproken worden met de kracht van uw geest, Heer. Waai met uw geest doorheen deze ruimte en raak elk hart aan, Heer. Zegen dit woord in Jezus' naam. Amen. De meesten weten natuurlijk wel dat Jezus aan het kruis is gestorven en dat zij daardoor kunnen gered worden. Maar er is veel meer dan dat. Veel mensen gaan naar de kerken en luisteren naar alle soorten preken. En dikwijls wordt er, verborgen onder allerlei uitspraken, gezegd dat als je in je leven gewoon je best doet, dan gaat het allemaal wel oké zijn. Want God houdt van iedereen. Dus de conclusie is, God is een God van liefde. Het is een goede God. En bovenal, het is een God van vergeving. En hoe meer we God gaan zien op deze manier, hoe meer we God gaan bezien als een object om ons verwrongen geweten te sussen. En hoe meer het verlossingswerk van Christus op de achtergrond dreigt te geraken. Hoe komt het toch dat de God van gerechtigheid haast niet meer over onze lippen komt? Als je aan de gemiddelde mens vraagt of zij later, als hun leven hier ten einde is, of zij dan naar de hemel zullen gaan, dan zullen er velen zijn die zeggen, en ze zeggen dat in volle heerlijkheid en overtuiging, er zullen velen zijn die zullen zeggen dat ze naar de hemel gaan omdat ze een goed leven hebben geleid. Ze gaan zeggen dat ze bijvoorbeeld een goede vriend waren, een goede buur, goed voor hun gezin. Elke week minstens één keer naar de kerk. Ze zijn altijd vriendelijk geweest, altijd hulpvaardig. En als men dan toch eens zondigt of slechte dingen doet, dan legt men dat aan God voor en dan gaat God vergeving schenken en dan wordt de persoonlijke relatie met God teruggesteld. We gaan er dan vanuit dat dat God ons vergeeft alleen maar omdat hij ons lief heeft. Als wij dus een goed leven leiden, waarom zou God aan zo iemand de hemel verbieden? Dat kan toch niet? Maar wat is een goed leven? Welke maatstaf gebruiken wij? Ik weet dat er in mijn leven dingen zijn gebeurd waar ik niet zo trots op ben. Er zijn onvolmaaktheden, schaamte zelfs. Fouten die ik maakte. En laat ons elkaar niets wijsmaken. We weten allemaal hoe schuld aanvoelt. Dat is ons niet aangeleerd. Niemand moest ons dat vertellen. Eenvoudigweg omdat we het allemaal in oogst eigen persoon hebben ervaren. We weten allemaal hoe het voelt als je een fout maakt. Meestal proberen we het meteen goed te praten of we steken de schuld op iemand anders. Afhankelijk van de gevolgen en hoe vaak je in de fout gaat, stellen we een schaalverdeling op die aangeeft hoe goed of slecht mensen zijn. Hebt u zich al eens afgevraagd waar u zichzelf zou plaatsen op die schaal van 0 tot 10? Als 0 slecht is en 10 is goed, waar zou u zichzelf plaatsen? Welk nummer van 0 tot 10 zou de goedheid van uw leven voorstellen? Wat denkt u? Breek daar uw hoofd niet over. Maar dat heeft geen enkele zin. Want wat is goed? Wat voor mij goed is, zou voor u slecht kunnen zijn. En wat voor mij slecht is, zou voor u goed kunnen zijn. Wat is dan de norm? Wat is de maatstaf van goedheid? Het heeft helemaal geen uitstaans met de schaalverdeling die wij als mens opmaken. Het eindigt niet met cijfer 10, want het gaat veel hoger dan dat. Het eindigt pas in de volle glorie van God en heeft zich geopenbaard in de persoon Jezus Christus. Dat is ons maatstaf. Het is een geheikte maatstaf en voor iedereen gelijk. Vergeleken met Christus schieten wij allemaal tekort. Nu, als u niettemin het idee blijft aanhangen dat het voor u mogelijk is om naar de hemel te gaan op basis van hoe goed u uw leven leidt, dan moeten we wel enkele ontutsende gevolgen vaststellen. En de eerste zou zijn... dat Jezus' dood op Golgotha totaal overbodig was. Meer zelfs, het zou Gods grootste blunder geweest zijn. Want zeg nu zelf, waarom het kruis, als uw goedheid voor God voldoende zou geweest zijn om u op te nemen in de hemel? Het kruis zou een tevergeefs offer geweest zijn. Vergeet niet dat Jezus er vrijwillig voor koos om in onze plaats te sterven. Op de meest verschrikkelijke manier. De dood aan het kruis. De Romeinse filosoof Cicero beschreef de kruisiging als de langzaamste, de meest vrede en meest verschrikkelijkste marteling. Men hing dan ook nog eens naakt aan het kruis. Als u misschien afbeeldingen ziet van Christus aan het kruis, dan zal u altijd Christus zien met een lendendoek. Maar dat was het dus niet. Hij hing naakt aan het kruis. En dat werd gedaan om het slachtoffer tot ultieme vernedering te brengen. Ik heb eens opgezocht wat een kruisiging doet met het menselijk lichaam. En dat is nogal wat. Uren of soms zelfs dagen van bloedverlies, bloedvergiftiging, verstikking, uitdroging, hyperthermie, een ongecontroleerde stijging van de lichaamstemperatuur, huidputting en cardiovasculaire instorting. Uiteindelijk begeeft het hart. En dat zou dus allemaal tot niets gediend hebben. Ten tweede zou alleen maar een goed leven leiden ook willen zeggen dat u zou kunnen gered worden los van wat Jezus gedaan heeft. Ook zou het willen zeggen dat u een persoonlijke relatie met God zou kunnen hebben los van Christus. En ook dit is weer piraterij tegen de waarheid van het woord van God. Er is niets meer beschadigend, meer gevaarlijker, meer bedrieglijker dan te denken dat het allemaal wel oké is als u alleen maar een goed leven leidt. Het maakt geen verschil uit welk onderwijs u allemaal gevolgd hebt of wie dat allemaal gezegd heeft, want het probleem is dat u waarschijnlijk veel te weinig uw Bijbel openslaat. Wat zegt het woord van God? Het gaat alleen maar over de waarheid van het woord van God. Laten we daarom eens nagaan wat de kruising allemaal voorstelde. Eerst en vooral was Jezus dood een absolute noodzaak in Gods plan voor de redding van de mensheid. Denk even aan wat Jezus gezegd heeft tegen Nicodemus. En laat ons dat eens bekijken in Johannes 3, van 14 tot en met 16. Nicodemus was een fariseer, een rabbijn, een overste der Joden. En die kwam Jezus om uitleg vragen, want hij wilde zo graag de waarheid kennen. En op een gegeven moment zegt Jezus tegen hem: en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Wat Jezus bedoelt is dit: een ieder die in geloof en vertrouwen opkijkt naar de verhoogde Christus, die zal voor eeuwig gered worden. En dan zegt Jezus dat God de wereld zo lief had, dat hij ons zijn enig geboren zoon gaf. En waarom deed hij dat? Hij gaf hem met het doel om hem als een vlekkeloos lam te laten sterven aan het kruis, als de totale prijs voor onze zonde. Als je dit gegeven ervan tussenlaat, dan mis je de hele waarheid. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Die in hem gelooft. We moeten geloven dat hij de zoon van de God is in de eeuwigheid. Geloven dat hij het verzoenend offer is voor onze zonden. Je kunt geen vergeving ontvangen los van Christus. Je kunt niet gered worden los van het kruis. Je kan geen relatie hebben met de Vader los van Christus. Christus is voor ons de weg, de waarheid en het leven. Dat is wat Jezus betekent voor ons. Hij is de deur tot eeuwig leven in zijn koninkrijk. Ik ga u proberen voor te stellen op een zo eenvoudig mogelijke manier. En daarvoor wil ik er een profetie uit het Oude Testament bij halen. En de meest gekende profetie die ons honderden jaren voordat Jezus op aarde kwam gegeven werd, en die zijn lijden, zijn sterven beschrijft, is die van Jesaja. Jesaja 53. En ik zou er één vers willen uithalen. Vers 6. En wij allen, dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Stel u voor dat mijn linkerhand u en ik voorstelt. Het is de mensheid. En laat ons teruggaan naar het scheppingsverhaal. Het paradijs, het Hof van Eden. En u merkt het, er is geen enkel obstakel tussen God en tussen de mensheid, Adam en Eva. Maar u kent het verhaal. Toch is het verkeerd gelopen, doordat Adam en Eva tegen Gods gebod ingingen. Maar dit verhaal is een staaltje van Gods rechtvaardigheid. Van alle bomen in het hof mochten ze van de vruchten eten, behalve van één boom. De boom der kennis van goed en kwaad. God had gezegd dat als ze daarvan eten, dan zult je zeker sterven. Waarom heeft God die boom daar gezet? Omdat hij wilde dat Adam en Eva voor zichzelf een keuze zouden maken om hem wel of niet te gehoorzamen. Net zoals ook u nu een keuze heeft om wel of niet te geloven. Niemand verplicht u. Het is uw volkomen en vrijwillige keuze om God wel of niet te volgen. Als hij ons zou verplichten, zou er van liefde geen sprake zijn. Dus gaf hij ook aan Adam en Eva de vrije keuze. Als je van die boom eet, zal je zeker sterven. En zij maakten de verkeerde keuze. De verleiding was te groot en ze overtraden het enige verbod dat God hen gegeven had. Zoals Jesaja beschrijft, wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. En de zondelast kwam over hen. En laten we ons inbeelden dat dit boekje de hele zondelast voorstelt. En die kwam op de mensheid. Die kwam op Adam en Eva. En u merkt het. Ze werden onmiddellijk afgescheiden van God. Er was geen contact meer. Zo is het ook met ons. Als wij zondigen, dan worden wij afgesneden van God. En laat ons nu inbeelden dat mijn rechterhand Jezus Christus is. U merkt het ook. Er is geen enkel obstakel tussen Christus en God. Het was een perfecte relatie. Hij deed nooit iets verkeerd. Hij was rein van hart, onbezoedeld, zonder zonde. Dus een perfecte, gezonde, sterke liefdesband met de Vader. Hij kwam naar de aarde met één doel. Om de relatie tussen God en de mens te herstellen. En was daarvoor bereid om vrijwillig naar het kruis te gaan. Nu even tussendoor. Waarom moest er eigenlijk een bloedoffer gebracht worden? In het Oude Testament was het offer bedoeld om gemeenschap met God te herstellen. God vereiste dierenoffers, zodat de mens vergeving voor zijn zonde kon ontvangen. En dat moest telkens opnieuw herhaald worden. Waarom dieren? Wat hebben die dieren dan misdaan? Maar daar gaat het juist om. Omdat die dieren niets misdaan hadden, omdat zij de onschuld zelf waren, stierven zij in de plaats van degene die het offer bracht. Want eigenlijk moest de zondaar sterven. De dood van de een gaf leven aan de ander. Er is een einde gekomen aan de dierenoffers, omdat Jezus Christus het ultieme bloedoffer was, voor eens en altijd. Johannes de Doper zag dit, toen hij Jezus voor het eerst zag en hij zei, zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Nu, om verder te gaan. Links de mensheid met de zondelast. En rechts Jezus Christus genageld aan het kruis. En let op wat er nu gebeurt. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. En u merkt onmiddellijk, vanaf de zondlast op zijn schouders terecht kwam, werd er een scheiding gemaakt tussen Christus en de Vader. Al de zondlast van de hele wereld werd op zijn schouders gelegd. En hij schreef het uit. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Waarom zei hij dat? Omdat op dat eigenste moment ervaarde Jezus wat mensen zouden ervaren als zij zouden sterven zonder Christus, gescheiden van God. Dat moet voor Jezus een verschrikkelijk moment geweest zijn. Het was het enige wat Jezus niet wilde. Hij wist dat hij naar het kruis moet. Hij was bereid. Maar waarom vroeg hij aan zijn vader in Gethsemane of hij die beker niet kon laten voorbijgaan? Niet zozeer om die kruising op zich, maar wel om het vooruitzicht dat hij zou gescheiden worden van zijn vader. Ons verstand is daar te klein voor, om dat te begrijpen. We kunnen niet begrijpen wat een goddelijke, intieme, vlekkeloze, onevenaarbare, eeuwige relatie betekent. En van die perfecte relatie werd hij op dat moment gewelddadig weggerukt. Laat mij u een vraag stellen. Wie anders kon betalen voor uw zonde? Niemand. Niemand. Omdat er buiten Jezus geen enkel mens zonder zonde was en is. Niemand van ons heeft die perfectie en die rechtvaardigheid dan alleen de Zoon van God. Hij werd door God verlaten, voor u en voor mij. En hij riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, om dan de memorabele woorden uit te spreken, het is volbracht. En hij gaf de geest. Op datzelfde moment dat hij sterft, scheurt het voorhangsel van de tempel midden door. De rotsen scheuren, de graven gaan open, de aarde beeft. Heel de schepping kreunt en beeft. Waarom? Omdat op datzelfde moment, op het moment dat hij sterft, werd de losprijs voor de zondelast afbetaald. Het was volbracht. Jezus verbleef 3 dagen in de buik der aarde en op de 3e dag opgestaan uit de dood. Door zijn overwinning op de dood heeft hij ons zekerheid gegeven op eeuwig leven. Hij heeft zich geplaatst tussen ons en de Vader, waardoor hij de deur is geworden naar het eeuwige leven. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus was en is nog steeds het plaatsvervangend offer voor onze zonden. Als wij in geloof, in oprechtheid en berouwvol onze zonden belijden, zal hij ons vergeven. In 1 Johannes 1 lezen we, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Heel dit gebeuren omvat de rechtvaardigheid van God. Als je door de Bijbel bladert, zal je het zelf kunnen vaststellen. Rechtvaardiging en het kruis zijn altijd met elkaar verbonden. Er is geen rechtvaardiging mogelijk los van het bloed van Jezus Christus. Hoe kan hij mij vergeven als ik hem dat vraag los van het kruis? Dat kan hij niet. God kan alles, maar niet dat. Hij kan niet tegen zijn eigen wet ingaan, omdat hij nu eenmaal een rechtvaardig God is. Een God van gerechtigheid. Vergeving kan niet los van het kruis. Als u denkt gered te zijn alleen maar door een goed leven te leiden, dan hebt u geen bereidheid om uw eigen zonde onder ogen te zien. En al wat u verkeerd doet, zal u minimaliseren. Dat is de reden waarom God zo'n hekel heeft aan hoogmoed en trots. Want het is uw trots die u de bereidheid tot erkenning van uw zonde af ontneemt. En het is uw trots die u alles doet minimaliseren. Wat hebben wij dan om zo trots te zijn? Misschien bent u trots op wat u allemaal gedaan hebt. U hebt alleen maar datgene kunnen doen wat God heeft toegelaten dat u kon doen. Met één vingerknip kan hij u zo van het toneel laten verdwijnen. Een fractie van een seconde van God is voldoende om uw leven hier te beëindigen. Wat ik wil dat u begrijpt is dit. De Bijbel, Gods woord, zegt dat hij de wereld zo lief had dat hij daar een offer voor bracht. Als iemand u vraagt wat heel de historie op Golgotha inhoudt, dan kan je dat beschrijven met één woord. En misschien denk je dat het ene woord niets anders kan zijn dan liefde. Nee. Goedheid. Nee. Rechtvaardigheid. Nee. Er is slechts één woord dat het werk op Golgotha kan omschrijven en dat is plaatsvervanging. Want het zijn wij mensen die eigenlijk op Golgotha aan het kruis hadden moeten hangen. Maar God stuurde zijn zoon als plaatsvervanger om zo onze volledige zondenschuld te betalen, zodat u en ik vergiffenis konden ontvangen. Zodat u en mijn naam konden bijgeschreven worden in het levensboek van het Lam. Zodat u en ik kind van God konden worden voor de rest van ons leven. En de Heilige Geest in ons kon komen wonen. Zodat wij naar de hemel kunnen gaan wanneer ons leven hier ten einde loopt. Dankzij die plaatsvervanging kunnen wij een persoonlijke relatie opbouwen met God. En kunt u hem dienen tot in eeuwigheid. Het is allemaal verpakt in het kruis. Het gaat allemaal om Jezus. Dus nogmaals, als u denkt dat het genoeg is om een goed leven te leven, stel uzelf de vraag hoe het kruis daarin past. Als je op de dag van het oordeel komt te staan voor zijn troon van genade, zal je niet kunnen ontkennen dat je niets wist, omdat het helder als kristal beschreven staat in zijn woord en het is u verteld. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om te sterven als een plaatsvervangend, verzoenend offer op Golgotha. Als u belijdenis wilt doen tegenover hem, als u zich wil bekeren, omkeren van uw zonde. Leg het dan aan de voet van het kruis en geef uw leven over aan hem. Hij zal u vergeven, niet gebaseerd op uw belijdenis, maar wel gebaseerd op zijn offer aan de kruis en uw aanvaarding van dat offer. Hij vergeeft u en de Heilige Geest verzegelt u voor altijd als kind van God. Gered door het kostbare bloed van Christus en niet door goede werken. Zijn offer was de losprijs voor eeuwig leven in zijn koninkrijk. Het is ongeveer als dit. De meesten zullen het al eens gehoord hebben, maar het is goed om eens te herhalen. Er waren eens twee heel goede vrienden die al van toen ze nog kind waren, samen opgroeiden en onafscheidelijk waren. Ze speelden altijd met elkaar. Ze lachten altijd met elkaar. Ze maakten samen veel plezier. Ze waren onafscheidelijk op school, onafscheidelijk op de universiteit. Maar dan scheidden hun wegen zich. En ze gingen beide een heel andere richting uit. En ze verloren elkaar uit het oog. De ene werd advocaat en de ander werd crimineel. Toen de ene promoveerde tot rechter, zakte de ander dieper en dieper weg in een misdaad. In de fatale dag kwam dat de misdadiger door de politie werd opgepakt. Op zijn proces bleek dat de rechter zijn oude vriend was. Het was voor de rechter een heel moeilijke situatie. Hij zat met een dilemma. Hij hield van zijn vriend, maar omdat hij rechter was, moest hij rechtvaardig oordelen. De rechter veroordeelde zijn vriend tot een zware, maar rechtvaardige straf. De boete was zo hoog dat hij die nooit zou kunnen afbetalen. Het proces was ten einde, de rechter deed zijn toga uit en ging naar zijn vriend. Hij haalde zijn checkboek naar boven, schreef een check uit met het bedrag van de boete en gaf die aan zijn vriend. De rechter betaalde zelf de boete. Onze hemelse Vader moest een rechtvaardig oordeel vellen. En Jezus betaalde de boete voor onze schuld. Onze zonden. Een boete die wij nooit zouden kunnen betalen. En ook vandaag biedt hij ons volledige afbetaling aan. En we moeten een keuze maken. En we weten allemaal dat geen keuze ook een keuze is. Ik heb hier een check mee. Ik zal hem even bovenhalen. Ik heb hier een check mee. Ik heb hem gemaakt alsof hij van Jezus komt. Er staat op, alles betaald. Getekend Jezus Christus. En gedateerd op vandaag, 14 september. Er staat geen naam op, hij is aan toonder. Iedereen kan hem meenemen. Dat is wat Jezus deed aan het kruis. Hij betaalde de prijs voor hen die bereid zijn in hem te geloven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat één ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Aanvaard dit geschenk dat hij u aanbiedt van op het kruis. De keuze is aan u. Wij hebben een vrije keuze. Aanvaarden we die check? Prima. Hij vraagt niet liever. Als u hem niet wil, dan hoef je maar te zeggen, nee, dank u. Ik hoef hem niet. Ik zal mijn boontjes zelf wel doppen. Maar nu de keuze. Maar ik moet u wel verwittigen, niet om u schrik aan te jagen. Ja, eigenlijk wel een beetje. Maar vooral om u te zeggen waar het op staat. Om u de waarheid te vertellen. Als u in uw stervensuur, dit doet, dan moet u weten dat u tegelijkertijd tekent voor de eeuwige verdoemenis in de hel. De keuze die u maakt, het zij hemel, het zij hel, moet in dit leven gemaakt worden. Maar zodra u sterft, is uw keuze onomkeerbaar. Denk daar dus goed over na. En ik wil eindigen met een vers uit Galaten, Galaten 5. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Hou dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Amen.
Ons laatste lied, 723. We kunnen allemaal recht staan. Kom volk van de verrezen heer, zing je lied op blijde toon. Kom stem je hart en breng nu hier aan de morgenster God zo. Uit de schat die tot zijn licht willen, richt hem wij ons hart op hem. Die liefde vol zijn armen spreekt, die ons als te zijn.
Wees blij, oh kom naar Rebekaan, in hart, in stem, o Christus, God, wees blij. Kom al, wie's morgen zingen zal,
en wie worstelt in de nacht.
Come for healing, in heart,
Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.